Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door, gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl. In deze serie gaat u in 5 jaar tijd met ons de Bijbel door, van Genesis 1 tot en met het laatste vers in Openbaring 22. Een korte terugblik op de vorige uitzending. Toen begonnen we halverwege Deuteronomium 18. Daar sprak Mozes over de profeten die de Heere zou sturen. En over die ene grote profeet, Jezus Christus. De profeten volgen hier in de rij ambtsdragers na de priesters en levieten, de koning en de rechters. Ook zij vormen een belangrijke schakel in de relatie tussen de Heere en zijn volk. Zij zijn degene die door de Heere aangewezen waren om zijn woorden door te geven aan het volk. Een heel verschil met profeten uit de omringende landen, die zich volop bezighielden met astrologie en met toekomstvoorspellingen. De Heere heeft via zijn profeten ook de lijnen voor de toekomst bekendgemaakt. Maar juist in dit hoofdstuk zien we het contrast. God vindt het niet goed om aan toekomstvoorspelling te doen. Die grenzen geeft hij aan als bescherming voor de mensen. Profeten gaven dus woorden namens God door. Het was natuurlijk de vraag hoe mensen zeker konden weten of de Heere inderdaad via hen gesproken had. Iemand zou ook zelf wat kunnen verzinnen. Het criterium om dat te toetsen was vrij simpel. Dat zou blijken wanneer het woord van de profeet wel of niet zou uitkomen. Vandaag de dag is het net zo goed van belang om woorden over God te toetsen aan de Bijbel. Van de Joden in Berea staat dat zij de woorden van Paulus bereidwillig ontvingen, maar ook in de schrift onderzochten of het klopte wat hij zei. Hun houding is een mooi voorbeeld voor ons. En naast deze gedeelte zijn we de vorige keer begonnen met Deuteronomium hoofdstuk 19, de start van een nieuw gedeelte waarin het gaat over doodslag, moord, oorlog en bloedschuld. Vandaag vervolgen we met hoofdstuk 20.
In Deuteronomium 20 wordt de uitwerking van het zesde gebod voortgezet. Aan de orde zijn nu voorschriften over oorlogsvoering. De oorlog komt op meer plaatsen in Deuteronomium te sprake, maar in Deuteronomium 20 vooral onder het gezichtspunt van de houding tegenover mensen en bomen. Die houding kan worden samengevat in één zin: respect voor het leven. De oorlog is een heilige oorlog, omdat de Heere nabij is en de leiding heeft. De vraag of oorlog in bepaalde omstandigheden geoorloofd is of niet, komt niet ter sprake. Ook het verschil tussen offensieve en defensieve oorlogen wordt hier niet genoemd. Het Bijbelboek Deuteronomium is een praktisch boek. De voorschriften en verordeningen hebben in veel gevallen te maken met het leven van elke dag. Hoewel de wetten, voorschriften en verordeningen aan het volk Israël zijn gegeven, bevatten zij basisprincipes die bijdragen aan het menselijk geluk in het algemeen. Als deze principes zouden zijn ingevoegd in de wetten van moderne volkeren, dan zouden er een aantal dingen anders hebben uitgezien. De mensen die onze grondwet hebben opgesteld, kenden de Bijbel. Het probleem vandaag is vaak dat we een samenleving hebben die bestaat uit mensen die de Bijbel niet kennen. Bij het maken van nieuwe wetten of veranderingen wordt er vandaag vaak niet gevraagd wat de Heer erover zegt in zijn woord. De blunders die dan worden begaan maken een mens vaak verdrietig of boos. Het woord van God geeft zelf aan dat de vreze des Heeren het begin van alle wijsheid is. De vraag is legitiem of al onze wetten beantwoorden aan de norm die de Heer eraan stelt. Daarom kan ook vandaag een mens, een volk en een regering nog veel van het woord van God leren. Zeker christenen zullen zich bij het maken van voorstellen en nieuwe wetten moeten oriënteren en baseren op de Bijbel. Mozes zegt tegen de Israëlieten in Deuteronomium 20 vers 1, als u optrekt tegen een leger dat groter en sterker is dan uw leger, met veel meer paarden en strijdwagens, wees dan niet bang. De Heere uw God is bij u, dezelfde God die u veilig uit Egypte wegleidde. Wanneer Israël ten strijde trekt, zal het in veel gevallen een vijand ontmoeten die groter en sterker is. In Deuteronomium 7 vers 7 wordt Israël het kleinste van alle volken genoemd. Maar bij het zien van de vijand hoeft het volk niet bang te zijn, want de Heer is nabij en hij heeft het volk weggevoerd uit het machtige Egypte. Als de Heer daartoe in staat is, en dat heeft hij bewezen, dan is een oorlog in zijn naam geen grond om bang te worden, omdat er tegen een groter en sterker leger moet worden gevochten. De belangrijkste vraag was toen, en is nu nog steeds belangrijk, of het een oorlog is die door God wordt gewild. Als dat niet zo is, dan moet een volk en leger er niet aan beginnen. Deuteronomium 20 vers 2 tot en met 4. Voordat u de strijd aanbindt, zal een priester voor het volk gaan staan en zeggen, luister naar mij, mannen van Israël. Wees niet bang als u vandaag ten strijde trekt, want de Heer uw God gaat met u mee. Hij zal tegen uw vijanden vechten en u de overwinning geven. Voordat de strijd echt begint, moet een priester naar voren komen en het volk toespreken. Zijn toespraak begint op dezelfde manier als elke toespraak van Mozes met, luister, hoor Israël. De bedoeling is om de mannen moed in te spreken en hen te bepalen bij de Heere, die alle dingen in handen heeft. Daarom klinkt de oproep, wees niet bang, want de Heer uw God gaat met u mee. Hij zal tegen uw vijanden vechten en u de overwinning geven. Nadat de soldaten zijn opgeroepen, gemobiliseerd, geeft de Heere vier redenen waarom een man niet mee hoeft te gaan met het leger dat ten strijde trekt. Deuteronomium 20 vers 5. Dan zullen de legeraanvoerders de mannen op de volgende manier toespreken. Wie van u heeft een nieuw huis gebouwd en het nog niet in gebruik genomen? Laat die teruggaan naar huis. U zou in de strijd kunnen omkomen en dan zou iemand anders uw huis in gebruik nemen. De legeraanvoerders kondigen vrijstelling af, omdat een oorlog van de Heere niet gebaseerd is op militair overwicht. De bedoeling is niet om een zo groot mogelijk leger te krijgen, maar het best mogelijke. En dat is het geval wanneer mensen helemaal aan God toegewijd zijn en hem vertrouwen. Hoewel de Heere nabij is, is het toch mogelijk dat er Israëlieten sneuvelen. Om te voorkomen dat de bouwer van een nieuw huis om het leven komt en een ander zijn huis in gebruik gaat nemen, mag hij naar huis terugkeren. Hij krijgt de gelegenheid eerst een tijdje in zijn nieuwe huis te wonen. Deuteronomium 20 vers 6. Heeft iemand een wijngaard geplant en nog geen enkele druif ervan gegeten? Als dat zo is, ga dan terug naar huis. U zou in de strijd kunnen sterven en iemand anders zou uw druiven opeten. De tweede vrijstelling is voor de man die een olijvenhof of wijngaard heeft geplant, maar nog niet van de opbrengst heeft gegeten. Er gaan 5 jaar voorbij voordat de vruchten voor eigen gebruik geoogst mogen worden en in die tussentijd hoeft de eigenaar geen dienstplicht te vervullen. Hij zou in de strijd kunnen sneuvelen en een ander zou de vruchten van zijn werk oogsten. Deuteronomium 20 vers 7. Is iemand kort geleden verloofd? Vooruit, ga terug naar huis en trouw eerst, want u zou in de strijd kunnen sterven en iemand anders zou met uw verloofde trouwen. De derde vrijstelling betreft de mannen die een vrouw ondertrouwd hebben, verloofd zijn. Ze hebben de bruidsprijs betaald, maar zijn nog niet getrouwd. Het is niet de bedoeling dat een andere man met hun vrouw trouwt. In Deuteronomium 24 vers 5 komt deze bepaling terug en blijkt dat de vrijstelling voor een jaar geldt. Deuteronomium 20 vers 8. En verder, is iemand bang? Als u dat bent, ga dan naar huis, voordat u ook anderen bang maakt. Vervolgens zullen de legeraanvoerders aan het volk vragen wie er bang is. Die mogen ook naar huis gaan. De reden is dat een bange soldaat het hart van anderen bang kan maken. Gideon brengt dit voorschrift in de praktijk en dat ze volgt dat ruim 2/3 van zijn leger vertrekt. Mogelijk kent u de geschiedenis van Gideon. Om Israël te bevrijden van de onderdrukking van de Midianieten, regelmatig werd Israël door hen geplunderd, bracht hij een leger van 32.000 man op de been. Toen zei de Heere tegen Gideon dat hij te veel soldaten had en dat zij die bang waren naar huis konden gaan. Toen hij dat tegen de mannen had gezegd, gingen er 22.000 man terug naar huis. Daarna zei de Heere voor de tweede keer dat er nog steeds te veel soldaten waren. Hoe moest Gideon dit regelen? De soldaten moesten water drinken. Sommige soldaten dronken snel en werden naar huis gestuurd. Anderen dronken langzaam en likten het water op zoals een hond dat doet. Zij werden uitgekozen om in het leger van Gideon te gaan vechten. In dienst van de Heere mochten zij gaan vechten en Israël van de Midianieten verlossen. Vers 9 deelt mee dat na het verlenen van de vrijstellingen de legeraanvoerders hun onderaanvoerders aanwijzen. De Heer is wijs en liefdevol, ook in oorlogstijd. Hij regelt de zaken voor zijn volk op een voortreffelijke wijze. Deuteronomium 20, vers 10 tot en met 12. Wanneer u de stad waartegen u gaat vechten nadert, stuur dan eerst boodschappers vooruit om de inwoners vrede aan te bieden. Als zij dat aanbod aannemen en de stadspoorten voor u openen, zullen alle inwoners uw dienaren worden en u belasting betalen. Maar als zij de vrede weigeren, moet u de stad belegeren. Nadat in het voorafgaande de voorbereidingen tot de strijd zijn genoemd, komt nu de situatie aan de orde dat de Israëlieten een stad belegeren buiten Kanaan. Vers 15. Deze aanwijzingen gelden alleen voor steden in het buitenland, niet voor de steden die in het beloofde land liggen. Israël moest de inwoners van de stad eerst een vredesregeling, een aanbod van overgave doen. Het is mogelijk dat de inwoners daar positief op ingaan en de poort openen. In dat geval zal de hele bevolking gespaard worden en tot heredienst verplicht zijn. Als de stad het vredesaanbod afwijst en besluit zich te verdedigen, letterlijk oorlog met u maakt, mag ze belegerd worden. In dat geval zal de Heere de stad aan Israël overgeven en zullen alle mannelijke inwoners gedood worden met het zwaard. Vers 13. De vijand wordt onschadelijk gemaakt, terwijl vrouwen, kinderen, het vee en de buit worden gespaard. Dat alles mag Israël als buit beschouwen en voor zichzelf houden. Dit voorschrift geldt alleen voor steden buiten het beloofde land. Op deze regel is Amalek een uitzondering, Deuteronomium 25. De wetgeving is, zoals gebruikelijk, niet volledig, maar wil alleen een enkel voorbeeld behandelen, hier ter illustratie van het omgaan met mensenlevens. Een gevecht in het open veld wordt niet besproken. Ook is er geen regeling over de verdeling van de buit, zoals in 1 Samuel 30. En de behandeling van de krijgsgevangenen komen ook niet aan de orde, wel in Deuteronomium 21 vers 10 tot en met 14. Voor de steden in Kanaan geldt, overeenkomstig Deuteronomium 7, de ban als totale vernietiging. Vers 16. Want in de steden van het beloofde land mag u niemand sparen, vernietig alle leven. Om wie gaat het? Het betreft de Hethieten, Amorieten, Kanaanieten, Perizieten, Gewieten en Jebusieten. Dit is het gebod van de Heere uw God. Vers 17. Luisteraar, dit laatste moeten wij bij al deze dingen goed blijven zien. Bij het lezen van deze verse zou een lezer het idee kunnen krijgen dat het allemaal moord en doodslag is dat de klok slaat. maar de Heere geeft zijn volk opdracht om namens hem het oordeel over de Kanaanieten te voltrekken. Meer dan 400 jaar hebben zij van de Heere genadetijd ontvangen om zich af te keren van de gruwelen die zij bedrijven. Ze hebben het niet gedaan, en nu zet de Heere een punt achter hun bestaan en leven. Van de genoemde volken mag er geen één in leven blijven, opdat zij niet in staat zullen zijn om aan de Israëlieten te leren handelen naar de gruwelen die zij voor hun goden doen. Deuteronomium 7 vers 26 en 9 vers 4. Dat staat gelijk met zwaar zondigen tegen de Heere, vers 18. Helaas heeft Israël de gevraagde houding nooit helemaal ten uitvoer gebracht. Zoals blijkt uit de mededelingen in Richteren 1 vers 28 tot en met 36 en 2 Kronieken 8 vers 7. Deuteronomium 20 vers 19 en 20. Als u een stad belegert, verwoest dan niet de fruitbomen. Eet zoveel fruit als u wilt, maar hak de bomen niet om. Zij zijn immers geen vijanden die moeten worden gedood. Alleen bomen die geen voedsel leveren, mag u omhakken. Gebruik deze voor ladders, torens en stormrammen voor de belegering. Tot slot van Deuteronomium 20 lezen we een voorschrift om vruchtbomen te sparen bij een langdurig beleg van een stad. Vanuit verslagen is bekend dat men bij belegering ook gebruik maakte van het dichtstoppen van putten, het bederven van akkers met stenen en de vernietiging van gewassen en bomen. Maar hier wordt een voorschrift gegeven dat de totale vernietiging van het milieu aan banden legt. Men mag de fruitbomen niet verwoesten. De Israëlieten mogen wel de opbrengst van de fruitbomen eten. De harde militaire realiteit is wel dat bomen goed gebruikt kunnen worden bij een belegering. En daarom mogen de niet vruchtdragende bomen wel voor dat doel worden gebruikt. Daarmee is ook het kappen van gewone bomen ingeperkt. De genoemde regels geven een gedragscode en zijn geen volledige regelgeving. Het is Mozes er vooral om te doen het volk op het hart te binden, volledig op de Heere te vertrouwen en om gehoorzaam te zijn in het uitvoeren van Gods oordeel over de heidense volken. En al deze dingen zijn de wetten, voorschriften en verordeningen die de Heere hen had gegeven. Juist Gods wetten brengen grenzen aan in het omgaan met het leven van de naaste en het milieu. Oorlogen zijn soms nodig, maar worden in het Oude Testament niet verheerlijkt. Later in de geschiedenis van Israël mag koning David geen tempel bouwen vanwege de vele oorlogen die hij heeft gevoerd. De profeten Jesaja en Micha zien uit naar de toekomst, waarin wapens omgesmeed worden tot landbouwwerktuigen. Onder christenen wordt verschillend gedacht over het hebben van een leger. De ene christen is overtuigd militair en de ander overtuigd pacifist. Oorlog is ook vaak een problematisch onderwerp vanwege de oproep tot vrede in het Nieuwe Testament. Wel wordt in het Nieuwe Testament volop gebruik gemaakt van beeldspraak die aan de oorlog is ontleend. 2 Korintiërs 10 en Efeze 6. De Heer Jezus Christus heeft zich ontdaan van alle heersers en machten. Colossense 2 vers 15. Hij heeft de tegenpartij ontwapend. In navolging van hem worden christenen opgeroepen een geestelijke strijd te strijden, ook tegen de demonische machten. De strijd in de hemelse gewesten heeft echter ook alles te maken met het concrete leven op aarde, Daniël 10 en het laatste Bijbelboek Openbaring. Nadat in Deuteronomium 20 de oorlogsvoering in algemene zin aan de orde is geweest, gaat Mozes in Deuteronomium 21 verder met de uitwerking van het zesde gebod. De gedragsregels die nu aan de orde komen, gaan allemaal over individuele situaties. Deuteronomium 21, vers 1 tot en met 4. Als, eenmaal aangekomen in het beloofde land, ergens in het veld een vermoorde man wordt gevonden, en niemand heeft de moordenaar gezien, moeten de leiders en rechters bepalen welke stad het dichtst bij de plek van de misdaad ligt. Daarna zullen de leiders van die stad een jonge koe nemen, die nog nooit een juk heeft gedragen, en haar naar een dal brengen waar stromend water is. Een dal dat niet is geploegd of ingezaaid. In dat dal moeten zij de koe de nek breken. In Deuteronomium 19 kwamen de vrijsteden aan de orde, ter inperking van de bloedwraak. Nu komt de mogelijke situatie naar voren, waarbij het slachtoffer van een moord of doodslag gevonden wordt, maar de dader onbekend is. In een stad kan een moordenaar nauwelijks onopgemerkt blijven, maar in het open veld wel. Omdat het land nu verontreinigd is, moeten er een aantal handelingen verricht worden voor vergelding en verzoening. Nummer 35 vers 34. De leiders en rechters die ervan in kennis worden gesteld, moeten de afstand opmeten tussen de vermoorde en de steden in de omtrek. De reden hiervoor is dat volgens het algemene Oud-Oosterse recht de eigenaar of bewoner van een perceel aansprakelijk wordt gesteld voor een onopgelost misdrijf. Dan gaat het niet over de schuldvraag, maar over de juridische aansprakelijkheid. Bij de buurvolken van Israël gaat het meestal over de hoogte van de vergoeding aan de nabestaanden. Hier gaat het om een meer fundamentele zaak. De leiders van de stad, die het dichtst bij de plaats van het onheil ligt, moeten een jonge koe nemen, waarmee nog geen werk is verricht en die nog geen juk heeft gedragen. Zij brengen het dier naar een ongerept dal, waar nog geen menselijke sporen zichtbaar zijn van bewerking of bezaaiing. Zowel de plaats als de jonge koe moeten zonder gebrek en rein zijn om hun juridische en heilige betekenis te kunnen vervullen. Op die plaats moet men het dier de nek breken. De wijze van doding wijst er al op dat het niet om een offer gaat, want er wordt geen bloed vergoten. Deuteronomium 21 vers 5 tot en met 9. Daarna zullen de priesters erbij komen, want de Heer uw God heeft hen gekozen om hem te dienen, zijn zegeningen uit te spreken en te oordelen over rechtszaken en straffen. De leiders van de stad zullen daarna hun handen wassen boven de jonge koe en zeggen: onze handen hebben dit bloed niet vergoten, onze ogen hebben deze misdaad niet zien gebeuren. O Heere, vergeef uw volk Israël, dat u hebt verlost. Beschuldig het niet van de moord op een onschuldige man. Zo zult u de schuld uit uw midden wegdoen door deze aanwijzingen van de Heere uit te voeren. Het betreft een juridische handeling om te voldoen aan de eis leven voor leven, die in Deuteronomium 19 vers 21 is geformuleerd. Het is geen zuivere plaatsvervanging, want als de moordenaar later nog wordt gevonden, moet hij naar Joodse traditie alsnog worden gedood. Voor moord is ook geen verzoening mogelijk. Door de nek van de jonge koe te breken, wordt de strafbaarheid van het feit erkend. We zien in deze gebeurtenis ook dat de Heer een samenleving verantwoordelijk houdt voor dingen die gebeuren. Ook in ons land zijn er vele christenen die regelmatig voor land en volk bidden, maar ook schuld belijden en vergeving vragen voor de misdaden die in en door ons land zijn gepleegd. Een christen kan niet alleen zijn of haar hoofd schudden en uitroepen: wat gebeuren er toch vreselijke dingen in ons land? De Heere roept zijn kinderen op om voor zijn aangezicht in de bres te gaan staan voor land en volk. Om te bidden: o Heere, vergeef ons land en volk alle zonden die zijn en worden bedreven. De Heere zoekt zulke voorbidders. Ezechiël 22 vers 20. In Deuteronomium 21 vers 10 tot en met 17 worden wettelijke regels gegeven over een huwelijk met een in de oorlog gevangen genomen vrouw. Deuteronomium 21, vers 18 tot en met 21. Als een man een koppige en opstandige zoon heeft, die ondanks strafmaatregelen weigert zijn ouders te gehoorzamen, moeten zijn ouders hem bij de leiders van de stad brengen en zeggen: deze zoon van ons is koppig en opstandig. Hij wil ons niet gehoorzamen. Hij gooit met geld en drinkt te veel. Dan zullen de mannen van zijn stad hem door steniging ter dood brengen. Op die manier moet u het kwaad uit uw midden wegdoen, en heel Israël zal horen wat er is gebeurd en diep ontzag hebben voor de Heere. Om deze wet actueel voor u te maken, wil ik u meenemen naar de gelijkenis van de verloren zoon. Met de verzen van Deuteronomium 21 in gedachten, kunt u zich voorstellen dat de mensen geschokt waren toen de Heer Jezus de gelijkenis vertelde. Zij hadden verwacht dat de jongen bij thuiskomst direct door zijn vader naar de mannen van de stad zou zijn gebracht. Zij hadden verwacht dat hij zou worden gestenigd. Maar de heiland vertelt een heel andere reactie. De vader rende met open armen de jongen tegemoet en omhelsde hem. Hij omarmde de jongen en kuste hem en zegt: wij gaan feest vieren, want mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en heb hem weer terug. Lucas 15. Luisteraar, wij mogen blij zijn dat we niet onder de oud-testamentische wetten leven. Vandaag geldt, wanneer we tot de Heere komen en onze zonden belijden, is God zo trouw en rechtvaardig ons die te vergeven. Dan reinigt Hij ons van alles wat we verkeerd hebben gedaan. 1 Johannes 1 vers 9. In plaats van oordeel is er genade voor een ieder die in Hem gelooft. Luisteraar, geloof in de Heer Jezus Christus en u zult behouden worden. In de volgende uitzending lezen we verder in Deuteronomium 21 en 22.
U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in 5 jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen. Tijdens kantooruren kunt u bellen op 0342-478432. 0342-478432. Ook kunt u een e-mail sturen naar debijbeldoor@transworldradio.nl en natuurlijk kunt u ook via de post ons bereiken. TWR, postbus 371, postcode 3770, AJ in Barneveld. Dit programma werd gepresenteerd door Cor Weda en Ike André. Techniek was in handen van Odin van Voerkom. En wij allemaal bedanken u voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.